Dan ben ik mijn knijpertje vergeten. Maar die wil vast wel iemand komen brengen. Ik mag vanmorgen met jullie lezen. En het is een heel kort gedeelte. 1 vers maar. Wat mooi, dat als je zo zingt met elkaar, dat je dan bepaald wordt bij de essentie, bij de kern. Waarom we hier eigenlijk zijn. Namelijk dat God ons geroepen heeft. Dat we getrokken zijn door zijn genade. Dat we tot geloof kwamen in Jezus Christus. Dat we zeiden, Hij is Heer van mijn leven. Als ik terugdenk aan mijn eigen bekering, dan ging dat over een langere tijd. En weet ik nog dat er momenten waren die echt belangrijk waren in het groeien naar God toe. De een heeft daar wat meer tijd voor nodig. De andere, die ziet het licht opeens. De een is niet beter dan de ander, maar het is Gods weg met mensen. Dus dank je wel dat je dat nog deelde. Vandaag ga ik met jullie lezen een vers uit 1 Korinthe 14. En ik lees vers 26. En vers 26 geeft ook de kern weer van deze brief. Die brief die Paulus aan een gemeente heeft geschreven. Ergens in Griekenland, in de plaats Korinthe. En daar staat het volgende. Hoe is het dan, broeders en zusters? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm. Of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Nou, ik denk dat we het net al een beetje in de praktijk hebben mogen zien hoe dat eraan toe kan gaan. En we beginnen weer. Het woord centraal, u weet het, eerste kenmerk voor ons jaarseizoen. Eerste van de 9 die we gaan behandelen. We zijn er deze maand mee bezig. Gods woord centraal is een belangrijk kenmerk van een gemeente die zegt gemeente van Jezus Christus te zijn. En dan moet ik toch even een overgangje maken. Dus Dini, ik ga even jouw geliefde werkgever gebruiken bij dat verhaal. Oh. Ja, want... Albert Heijn, volgens mij doen ze het nu niet meer, maar die had de plofkip. Weet u het nog wel? Heel gedoe over geweest. Dierenbescherming die daar gedoetje van maakt. En het was ook eigenlijk wel zielig natuurlijk, die kipjes. Maar eigenlijk hebben we in de kerk ook zo'n variant van de plofkip. Of ik moet eigenlijk zeggen, in de wereld hebben we zo'n variant. Maar in de kerk is dat ook net zo goed zichtbaar. In de wereld hebben we de stresskip. Daar moeten we eigenlijk ook vanaf, van die stresskip. Die stresskip die maakt dat we altijd maar druk bezig zijn en altijd maar rennen, vliegen, springen, druk, druk, druk. We hebben geen tijd meer om haast nog te ademen en te eten en de normale dingen te doen die bij het leven horen. Nou, sommige mensen rennen zichzelf heel hard voorbij. Dat kom ik heel vaak tegen. Mensen die met hart en ziel zich bijvoorbeeld voor hun werk inzetten... Of met hart en ziel zich inzetten voor het werk in de gemeente. Of wat er ook allemaal op je pad kan komen. Je kunt jezelf ongelooflijk voorbij rennen. En dan ben je die stresskip. En die stresskip, daar moeten we vanaf. We moeten weer in de rust zien te komen. En daar hebben we iets bij nodig. Daar hebben we iets bij nodig. En daarom heb ik deze dienst maar het thema gegeven. Gods woord centraal, hè? Dat was het kenmerk. Gods woord is de grootste gave die we hebben binnen de gemeente. Gods woord is de grootste gave. En ik ga je straks uitleggen wat dat te maken heeft met die stresskip en hoe we daar dan vanaf komen. In de gemeente van Jezus Christus hebben we nog wel eens de neiging om, als we stress hebben of drukte hebben of wat dan ook, om het dan te zoeken in, weet je wat we doen? We gaan ons gewoon weer richten op hoe de eerste gemeente leefde. En dat is een prachtig ideaal, hè? Handelingen 2. Er staat dat de eerste gemeente elke dag samenkwam in een geest van eenvoud en blijdschap. Dat ze het avondmaal vierden, dat ze in gebed waren en dat ze het onderwijs van de apostelen met elkaar deelden. Ze leefden echt met elkaar als een gemeenschap. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Wij vinden het al voldoende als we elkaar 1 keer in de week zien. Soms 2 keer in de week als er een kring is. Maar zij kwamen elke dag samen. Ze leefden echt met elkaar. En ze deelden met elkaar. Hun rijkdommen, hun armoede, hun zorgen. Alles wat er in hun leven gebeurde. En de eerste remedie die dan niet opkomt is, laten we teruggaan naar die tijd, want dan komt het allemaal goed. Dan zijn we in ieder geval in de gemeente van Jezus Christus, komen we weer in de rust. Dan wortelen we ergens in het begin, hoe de gemeente begonnen is. Nadat Jezus gekruisigd was en die apostelen aan de gang gingen, aan de slag gingen. Maar Paulus die weet, ja, dat is natuurlijk een mooi ideaal. Maar Paulus ging die stresserigheid, die stresskipperigheid, ging hij te lijf met het woord van God zelf. Gods woord zou je kunnen zeggen, en ik ben er van harte van overtuigd dat Paulus dat zo had kunnen zeggen. Gods woord bekeert ons van onszelf. We hadden het net over bekering, dat je je tot God wendt, dat je je leven omdraait. Dat is wat bekering betekent, dat je een ander leven gaat leiden. Maar hij bekeert zich ook van jezelf. Je moet loskomen van de dingen die je in deze wereld vasthouden en die je tegenhouden om God te mogen ontmoeten, om in levende verbinding en een levende relatie met God te staan. Gods woord bekeert ons van onszelf en dat is wat Paulus gaat verkondigen in de gemeente aan Korinthe. En om u aan te tonen hoe belangrijk dat woord van God is en om u te laten zien hoe dat door de hele Bijbel heen terugkomt, wil ik u graag meenemen in een aantal voorbeelden waaruit dat blijkt. Als je, ja, dit is niet een koning, maar als je de koningen van weleer van het volk Israël, als je daarover leest al in Deuteronomium, dan zegt Mozes al, koningen die moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, maar nog belangrijker, voor hun is het een, als het ware een verplichting dat ze een kopie van de wet maken, dat ze die voor zichzelf alleen houden en dat ze daar dagelijks uit gaan leren. Dagelijks gingen ze het woord van God doorlezen om zo een goede bestuurder te kunnen zijn, een goede koning te zijn. Het zat er al heel vroeg in. God had zijn woord gegeven, hij had de wet gegeven en het was belangrijk dat koningen die leiding moesten geven aan een land, dat die zich daarop de focus zouden leggen. Als je kijkt naar hoe Jethro, de schoonvader van Mozes, hem aanmoedigt, dan zegt hij eigenlijk precies hetzelfde. In Exodus 18 lezen we dat Mozes wordt aangemoedigd om ook zelf, niet alleen die koning, maar ook hij zelf, om het volk steeds de wet voor te lezen. En dat was niet één vers zoals ik dat nu net deed, maar dat waren echt hele lappen stukken die werden voorgelezen. En het volk werd onderwezen en ze zaten erbij neer, ze luisterden ernaar en ze moesten dat keer op keer horen en horen en horen om het echt in te printen, om het eigen te maken. En je kunt je voorstellen bij zo'n laptekst moet je het ook wel vaak horen om echt alles goed te kunnen oppikken, te kunnen opnemen in je verstand en om dat langzaam bij beetje in je leven zichtbaar te gaan maken. En Mozes deed dat, maar ook als voorbeeld van een van die koningen, Josia deed hetzelfde. Hij ontdekte op een zeker moment dat de wet ergens verstopt lag in de tempel. Hij ontdekte dat die wet eigenlijk helemaal niet meer werd gehouden. En wat deed hij? Hij haalde de wet tevoorschijn. Er werd allerlei bombarie van gemaakt. En het volk moest daarop attent worden gemaakt. En het volk luisterde hoe Josia uit de wet ging voorlezen. Fantastisch voorbeeld. Het woord van God moest centraal staan. Want dat woord van God dat deed blijkbaar iets in de drukte van alle dag en in alles wat er gebeurde. Dat blijkt ook wel als Ezra en de Levieten die terugkomen uit ballingschap. Nou, dan heb je toch ook over best wel wat stress wat er kan gebeuren met een heel volk dat weggevoerd wordt. Op een zeker moment mogen ze terugkeren. En Ezra en de Levieten doen precies hetzelfde. Ze hebben de wet er weer bij gepakt en ze lezen hele stukken voor aan het volk. Ze stonden ergens op een verhoging en je leest dat verhaal in 1 Koningen 8 geloof ik. Of nee, het is iets later. Maar in ieder geval, je leest dat ze de wet voorlezen en dat het volk dat moet horen. En dat het eigenlijk door de hele geschiedenis van het volk Israël terugkeert. Voorlezen uit de wet, of anders gezegd, zoals wij het zouden noemen, voorlezen uit Gods woord. Hele stukken tekst, je moet daar doorheen kunnen werken. Als je Psalm 1 vers 1 en 2 leest, dan mag het met me lezen. Dan staat er, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Maar die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en die overdenkt bij dag en bij nacht. Dag en nacht. Nou, dat betekent niet dat je niet mag slapen, maar het geeft een intentie weer. Alles in jou is gericht op het in je opnemen En voor ons als gemeente betekent dat in ons opnemen van Gods woord. En dan denk je, ja, het is allemaal Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament gingen ze daar gewoon vrolijk mee door. In de tijd van Jezus werden ook hele Bijbelboeken doorgewerkt. Het was gebruik om in de synagogen waar de gelovigen samenkwamen, dat er bijvoorbeeld een heel stuk uit een boekrol van Jesaja werd voorgelezen, of uit de Psalmen of wat dan ook. En zo lezen we bijvoorbeeld het verhaal van Jezus, dat lees je in Lucas 4, dat ook hij een stuk voorleest en dat hij er gelijk een toepassing op geeft. Ook dat was heel gebruikelijk. Eigenlijk was het de voorloper van de preek zoals wij die vandaag houden. Je leest een stuk gedeelte en er komt een stukje uitleg bij. Dat was heel normaal. Maar er werden hele Bijbelboeken doorgewerkt. Dus het woord van God had altijd een centrale rol, niet alleen bij het Joodse volk, maar ook bij die eerste gelovigen, dat waren dan nog de Joden, maar langzamerhand ook naar de gemeente van Jezus Christus toe. Dat zie je, en misschien wel het mooiste voorbeeld daarvan is de toespraak van Petrus op de Pinksterdag, als hij de mensen gaat uitleggen wat er gebeurt. Die Heilige Geest die wordt uitgestort en ze zien allemaal mensen in vreemde talen spreken en degene die daar omheen staan die denken, wat gebeurt er nou eigenlijk? En Petrus gaat het uitleggen en dat doet hij aan de hand van tekstgedeelten uit Joël 2 en Psalm 110 en Psalm 116. Die haalt hij allemaal aan om dat woord van God ook weer centraal te stellen in de prediking die hij op dat moment houdt. Wij denken dat hij op dat moment opeens al die woorden zomaar bedenkt. Ik kan me voorstellen dat dat beeld ontstaat. Maar zo is het niet. Al die dingen die Petrus zei, die waren niet zomaar uit de lucht gegrepen. Die waren gebaseerd op het woord van God dat ook Petrus had bestudeerd en kende. En je ziet het tot in de vroege kerk als een terugkerend patroon. De vroege kerk, daar zag je eigenlijk al dat. Is een voorbeeld van een van de kerkleiders. Zijn naam was Chrysostomos. En Chrysostomos die had het gebruik om van tevoren de gemeenteleden al te vertellen uit welk tekstgedeelte hij ging preken. Zodat de mensen thuis keer op keer konden gaan lezen en alvast ingelezen waren en dat in zich konden opnemen en helemaal open zouden staan op het moment dat ze samenkwamen in de dienst en daar een uitlegging over hoorden. Kortom, u ziet het door de hele Bijbel heen en door de geschiedenis van de kerk heen, tot op de dag van vandaag zeggen wij, want we geven het ook een plaats in deze dienst, dat richten op het woord van God, dat heeft toch echt wel een hele belangrijke functie. Dat heeft een hele belangrijke taak. Maar nu komen we in Korinthe. En Korinthe was een gemeente waar, nogal het een en ander aan de hand was. Er waren mensen die goed waren in het spreken. En er waren mensen die konden blijkbaar in vreemde talen spreken. En er waren mensen die konden allerlei profetieën openbaar maken. En er waren mensen die konden die profetieën en die talen dan weer uitleggen. En zo waren er een opeenstapeling van allerlei gaven aanwezig in die gemeente in Korinthe. Waarvan je aan de ene kant zou kunnen denken, wauw, wat mooi dat dat daar allemaal is. Maar het leidt ook tot een behoorlijke chaos. Want wij mensen zijn en blijven mensen. En wat doen we als we ergens goed in zijn? Dan gaan we onszelf op de borst kloppen. En wat gebeurt er dan in een gemeente als mensen zichzelf op de borst gaan kloppen? Dan zeggen ze, hey, heb je wel gezien wat ik kan? Vandaag de dag zouden ze er Facebook voor gebruiken om dat nog eens even lekker lang en breed uit te meten om te laten zien, kijk eens hoe goed ik dit kan. En als verschillende gemeenteleden dat met elkaar gaan doen en allemaal vinden dat ze zelf de beste gaven hebben, dan gaat het mis. Want dan gaan mensen zichzelf te belangrijk maken in de gemeente en zeggen ze van, oké, jij kan die gaven, maar kijk vooral naar mij, want die van mij is toch wel echt belangrijk. Toch? Zo dat gebeurt, dat zie je haast voor je ogen afspelen. Het was dus een verdeelde gemeente. Er waren vele gaven aanwezig en mensen maakten zichzelf belangrijk. We hadden vroeger in het leger hadden we iemand, die noemden we IWAP. IWAP, in het leger maak je altijd afkortingen. En IWAP betekende, ik weet alles beter. Dat is niet een term die je graag wil horen. Maar wij maakten er nogal eens grapjes over. IWAP. Eigenlijk zat de gemeente in Korinthe vol met IWAPjes. Mensen die zichzelf geweldig vonden. En dan begint Paulus deze brief te schrijven. En hij heeft voor deze brief, Die is helaas verloren gegaan. Heeft hij al een brief geschreven. En daar heeft hij al stevig aangesproken wat hier allemaal misgaat. Maar in deze brief doet hij het ook. En hier kunnen we het lezen. En we mogen ervan uitgaan dat de toon en de inhoud ervan redelijk overeenkomt met die eerste brief. En in deze, wat wij dan de eerste Korinthebrief noemen, maar wat eigenlijk de tweede Korinthebrief is, gaat hij dat aanspreken. Want je kunt je voorstellen, als je een gemeente hebt gesticht, en Paulus is daar best in bemoedigd, hij is die stad binnengekomen, en hij had al zoveel tegenslag gehad, en hij had het moeilijk gehad in Berea, en allerlei plekken, en oei, 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 het kan soms lastig zijn als apostel. En als apostel kreeg hij het zo zwaar te verduren, dat hij op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik pak gewoon mijn oude werk weer op. Ik vind het wel best zo. En dat deed hij, ging weer allerlei dingen fabriceren en de visserij en weet ik veel wat allemaal, wat hij nog meer deed. En Paulus was eigenlijk moedeloos geraakt totdat God hem openbaarde. Maar luister Paulus, ik heb in deze stad, en dan heeft hij het over Korinthe, heb ik nog veel mensen die bedoeld zijn om uiteindelijk tot mijn volk te gaan horen. En dat bemoedigt Paulus zo. En op een gegeven moment krijgt hij een gave nog uit Filippi. En wordt hij helemaal blij weer van. En hij gaat weer helemaal er vol voor. En hij heeft nieuwe energie gevonden. En dan gebeurt dit. Nou, daar zou je toch moedeloos van worden, of niet? Maar blijkbaar hoort dat bij het leven van een gemeente. Dat er soms mooie periodes zijn. En dat er ook periodes zijn waarin je afbraak ervaart. Of er dingen gebeuren die eigenlijk niet zouden moeten gebeuren. Die je niet zo fijn vindt. Maar die toch plaatsvinden. En Paulus is dan de man die op dat moment zegt. Oké, dan ga ik aanspreken wat hier aan de hand is. Eigenlijk zag Paulus een gemeente vol stresskipjes. Ze waren allemaal de weg een beetje kwijt. Ze liepen, om nog maar eens een beeld te gebruiken, als een kip zonder kop, door elkaar heen. En wij zitten hier braaf, netjes, met de armen over elkaar of zo. We zitten braaf te luisteren. Maar daar zat iedereen gewoon door elkaar te praten. En er waren vrouwen die vonden dat vrouwen meer rechten moesten krijgen. En die gingen dat ook in de dienst opeens allemaal lopen scanderen. En er gebeurde van allerlei chaotische dingen. En dat heb je nu eenmaal. Als de gaven van God gaan werken, ja, dan kun je wat te overenthousiast worden. Maar Paulus gaat terug naar de basis. De basis, zegt hij, is het woord. Het woord van God. Het woord van God, dat is wat ik heb ontvangen. En dat wil ik jullie graag meegeven. Dat is de basis voor wie wij zijn als gemeenteleden. De basis van de prediking die hij houdt is eigenlijk heel simpel. Hij preekt over het kruis. Het kruis waaraan Jezus Christus heeft gehangen, het offer heeft gebracht. Hij gaat in feite, net als we vanmorgen tijdens deze dienst deden, net bij dat laatste lied, terug naar de basis. Lieve mensen, vergeet het niet, hier gaat het om. Uiteindelijk dat mensen zich bekeren en dat ze hun leven in dienst van God gaan stellen. En dat is de enige basis van zijn prediking. Hij predikt het kruis. Als hij de hele brief van de Korinthe doorleest, zie je hem dat regelmatig herhalen. Maar dan gaat hij naar de basis van de toehoorder. Want als je die brief doorleest, kom je tegen dat Paulus zegt, ja, je kunt op twee manieren luisteren. Je kunt luisteren als een natuurlijk mens, zoals hij dat dan noemt. En daarmee bedoelt hij eigenlijk gewoon iemand die nog in zijn oude natuur gaat wandelen. Iemand die vanuit zijn vleeselijke gevoelens en driften en noem het allemaal maar op gaat reageren. Of je kunt luisteren als iemand die geestelijk is. Natuurlijke mens of de geestelijke mens? Hij zegt, de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die van God zijn. Maar de geestelijke mens die begrijpt dat wel. En eigenlijk geeft hij een flinke sneer naar die gemeente daar in Korinthe. Want hij zegt, jullie zitten vooral een beetje als natuurlijke mensen te luisteren. En ik wil zo graag dat jullie als geestelijke mensen gaan luisteren. Dat jullie openstaan, geleid door de geest van God. Ja, prachtig, gaven, gebruik ze vooral. Maar de basis is dus wel dat we ons houden aan het woord. En dan gaat hij als het ware een soort hek om al die drukte en al die chaos heen zetten. Het woord van God geeft een soort bescherming, een soort kader waarbinnen je je mag begeven. En dat kader waarbinnen je mag begeven, dat lezen we dan in 1 Korinthe 14 vers 26. En ik lees het nog een keer. En dan moet u goed luisteren, want dan zult u waarschijnlijk dingen herkennen die ik net heb gezegd. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. En dan komt het, maar laat alles gebeuren tot opbouw. En dat is ook een zin die hij regelmatig herhaalt door de brief aan die gemeenteleden daar in Korinthe. Laat alles gebeuren tot opbouw, en dan zegt hij vaak nog erachteraan, van de ander of van de gemeente. Hé, hey, dat woord van God gaat opeens een stukje rust brengen in al die druktemakers die zichzelf zo ongelooflijk belangrijk vinden. Het kader wat hij daaromheen zet is, luister, die gave die heb je wel gekregen, maar die gave is niet voor jezelf. Ja, in talen spreken, daarvan zegt hij dan nog, oké, dat is tot opbouw van je eigen geloofsleven. Maar als je dat doet, doe dat dan alsjeblieft niet in de eredienst, tenzij er iemand is die het kan uitleggen. Want het is wel de bedoeling dat die gaven worden ingezet tot opbouw van de ander. En opeens worden ze uit hun zelfgerichtheid, uit hun egocentrische denken getrokken. En zegt Paulus, ja, maar het is bedoeld voor die ander. Als jij hier op zondagmorgen komt, dan kom je hier dus niet voor jezelf, maar kom je om de ander op te bouwen. En is het mooie dat die ander is gekomen om jou op te bouwen. Dat is tof, hè? We komen om te geven. We komen om uit te delen. We komen om te dienen. We komen om onszelf niet centraal te stellen, maar dat wat God door ons heen wil doen, aan die ander over te geven. En het effect daarvan is dat je zelf in je geloofsleven wordt opgebouwd door die ander. Als iedereen nou die gerichtheid heeft, zegt Paulus, dan is het tot opbouw, of tot opbouw van de gelovigen, tot opbouw van de gemeente. Het is bedoeld voor die ander. En zo gebruikt Paulus opnieuw het woord van God, zoals dat door de eeuwen heen gebeurde in het volk Israël, bij die eerste gemeente, op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort en zo verder gaat het de kerkgeschiedenis in, stelt hij het woord van God centraal. En zegt hij in feite daarmee, Gods woord is de grootste gave. En dan zou ik eraan toe willen voegen, waardoor de gemeente wordt gebouwd. Dat is wat Paulus ons in dit tekstgedeelte graag wil meegeven. En dan ben ik blij dat wij niet zo chaotisch zijn. Ja, zo voorafgaand aan de dienst komen er nog wel eens links en rechts wat mededelingen. Maar dat is nog niks vergeleken met hoe het in Korinthe ging. Dat relativeert bij mij altijd hoe wij onze diensten organiseren. Eigenlijk loopt het best gesmeerd bij ons. Je zou het niet altijd zeggen, maar het loopt best goed. Daar ging het pas verschrikkelijk mis. Maar Gods woord, en daar gaat het dus om, Gods woord, die Bijbel die wij elke dag kunnen lezen, die we elke dag tot ons kunnen nemen, is de grootste gave. En de grootste gave die God heeft gegeven is natuurlijk zijn Zoon Jezus Christus. Maar in het woord lezen we daarvan, dit is de grootste gave tussen al die andere gaven die de Heilige Geest schenkt aan de gelovigen. De gave van openbaring, gave van dit, gave van dat. De grootste gave, zegt hij, richt je nou op het woord van God. Al die andere dingen zijn mooi, zijn leuk, zijn prachtig. Ze kunnen zeker de gemeente opbouwen. Je mag ze ook gebruiken tot in dienst van God, tot eer van God, tot opbouw van de gelovigen. Maar de belangrijkste gave is dit woord. En zo herhaalt hij de boodschap van alle eeuwen. En zou ik daar drie dingen over willen zeggen, hoe dat woord van God de grootste gave is, waardoor die gemeente uiteindelijk wordt opgebouwd. Je kunt beginnen te zeggen dat Gods woord eenheid brengt. En stel je die chaos weer voor in die gemeente daar. Allemaal druk tegen elkaar ingaand. Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat is vandaag de dag net zo herkenbaar. Wij willen ook allemaal wel iets. We verwachten allemaal wel iets. Zeg, laat dat nou los. Zoek de eenheid in het woord van God. Want die heeft de tijden doorstaan. En wat een rust en wat een vrede kan dat brengen. Wat een eenheid. Hij zegt, mijn hoop is dat jullie één van denken worden. Of anders gezegd, dat jullie hetzelfde gaan denken. Nou, dat is een flinke uitdaging in de gemeente, of niet? Toch? Dat geldt ook voor ons, of niet? Dat dacht ik. Hetzelfde denken. Dat je dus getraind bent om op een bepaalde manier te denken over wie God is, wie de Heilige Geest is, hoe de gemeente, wat de taak van de gemeente is, noem het allemaal maar op. Gods woord brengt eenheid. Nou weten jullie dat ik straks waarschijnlijk wegga en dan gaat er op een gegeven moment een moment komen dat je op zoek gaat naar een nieuwe voorganger. En dan is het belangrijk, lieve mensen, dat jullie hier naar gaan kijken. Een voorganger, daar kun je allerlei vijfpotige schapen in zoeken en allerlei verwachtingen bij hebben. Die ga je toch niet vinden. Maar zoek naar iemand die het woord van God centraal stelt. Dat is de belangrijkste eigenschap die een voorganger kan hebben. Gods woord brengt ook orde. Gods woord brengt orde, zodat als wij op zondagmorgen samenkomen, dat we een bepaalde set met regels met elkaar hebben afgesproken. Zo houden wij diensten. Zo komen we in, laten we zien dat wij ook een eenheid zijn. En ook dat kan best een uitdaging zijn, want als zoveel mensen zoveel wensen hebben, dan wil iedereen natuurlijk wel dat het op zijn of haar manier gaat in de dienst. Maar Gods woord moet daarin leidend zijn. Dat trekt ons een beetje weer uit ons, uit die zelfgerechtheid waar ik het daar straks over had. Voorbeeld is het avondmaal. De manier waarop wij avondmaal vieren, dat we straks aan het einde gaan zingen, wij reizen met elkander, dat is een orde van de dienst. En er mag een orde in de dienst zijn. Anders wordt het een groot chaotisch geheeltje en staan we hier allemaal schuimbekkend op de grond glorie halleluja te roepen, bij wijze van spreken. Dat is niet de bedoeling. Paulus zegt letterlijk, God is een God van orde. Dus dat moet zichtbaar zijn in jullie samenkomsten, dat daar ook iets van orde is. Er is helemaal niks mis mee. Ik vind het altijd grappig als ik in andere gemeentes ga preken, als ik word uitgenodigd, dan krijg ik altijd een brief van tevoren. Dit is wat we gewend zijn. En dan krijg je een hele waslijst aan dingen die ze gewend zijn. En dan eindigen ze met de opmerking, maar je moet vooral doen wat je zelf goed vindt. Vind ik altijd zo grappig. Hebben ze eerst geïnstrueerd hoe alles gaat. En vervolgens zeggen ze, maar je hebt alle vrijheid hoor. Maar zo werkt het toch. En het is ook op zich niet erg, die laatste opmerking hoeft dan niet. Maar het is helemaal niet erg dat er bepaalde gebruiken zijn in een gemeente. Dat is gewoon de orde van de dienst. En die orde van de dienst is als het goed is. En als het niet zo is, dan moet je eens even stevig terug naar dat woord. Maar als het goed is, is dat gebaseerd op dat wat we uit Gods woord halen. Gods woord brengt orde. En als laatste, Gods woord brengt rust. In alle dagelijkse dingen die je kan meemaken, de moeilijke dingen, de mooie dingen, alles wat je tegen kan komen, kan ik me best voorstellen. En ik herken het ook bij mezelf. Ik denk niet dat ik nooit zonder stress ben of zo. Ik heb echt wel momenten dat ik me best druk maak over dingen en dat ik helemaal opga in iets, dat ik dan op een gegeven moment tot de conclusie kom, wacht even, wat ben ik nou aan het doen? Even rust. In dat wat we dagelijks dus meemaken, kan het zo zijn dat je even de weg bent kwijtgeraakt. En hoe fijn is het dan dat je je dag mag beginnen of je dag mag eindigen door het woord erbij te pakken en te zeggen, ja, het kan allemaal waar zijn. De schepen kunnen verzinken en weet ik veel wat allemaal. Maar Gods woord blijft bestaan tot een eeuwigheid. Gods woord is er altijd. Gods woord kan mij altijd die rust geven die ik in mezelf niet kan vinden. Ik merk dat Gods woord in mijn geloofsleven steeds weer een vast anker is geworden. Als je bepaalde gebruiken ontwikkelt, want die heb ik ook in mijn eigen geloofsleven, dat je de dag begint met gebed en een dagboek erbij neemt en dan een psalm gaat lezen of een tekstgedeelte waarnaar verwezen wordt. Dan heb ik gemerkt in de ervaring van mijn leven dat je heel druk kunt voelen en enorm verward soms kunt voelen en er van alles kan gebeuren. Maar doordat je het al zo lang doet, zie je de vruchten er ook van dat het woord van God er steeds is. En daarmee ook laat weten, God is er steeds. En ik hoop dat dat voor jullie zo is. Als we Gods woord lezen, dan geeft God ons als het ware, ja, niet alleen die gaven, maar ook bepaalde vruchten. En die vruchten, die zijn niet voor ons bedoeld. Vanmorgen nog las ik in mijn dagboek dat die vruchten zijn bedoeld om ze op te dienen als het ware aan onze Heer. Hij geeft ze ons, hij werkt ze door ons heen, hij bewatert ze, ze groeien in ons, maar ze zijn bedoeld voor hem. Om hem te aanbidden. Vorige week zeiden we, Gods woord brengt nieuw leven. Maar vandaag zeggen we, Gods woord brengt nieuw denken. En dat hebben we nodig. Dus mijn vraag aan u is, bent u een stresskip geworden? Dat kan maar zo. Het zou heel begrijpelijk zijn. En ik kan er zelfs helemaal in invoelen en in meeleven. Maar zoek dan uw eenheid, jouw eenheid, onze eenheid, in die orde en die rust en die vrede die God wil geven door de bescherming van zijn woord. En zorg dat dat ook in uw geloofsleven een vast anker wordt. En ik weet wel hoe het gaat. Ik ken de praktijk. Je hebt momenten dat je helemaal niet zo wil bezighouden met het woord van God. Toch? Het is te druk. Ik heb geen tijd. Ik moet de kinderen gaan naar school brengen. Ik moet dat doen. Ik moet dit doen. Ik hoor tegenwoordig van gepensioneerden dat ze het nog drukker hebben dan dat ze het daarvoor hadden. Zo werkt het. Dus je kunt het maar druk hebben. En dan kun je maar zo vergeten dat dat woord van God toch weer die centrale plek moet krijgen. Want die geeft je die rust en die leiding en die vrede. Eigenlijk is het zo'n ongelooflijke gave dat God ons dagelijks wil laten weten door zijn woorden. Want ik geloof dat dit Gods woord is. Dat ook die woorden van Paulus Gods woord zijn. Dat hij ons dagelijks wil laten weten hoe hij nou tegen de dingen aankijkt. Hoe hij nou richting wil geven. Hoe hij tegen jou aankijkt. Hoe hij jou ziet door de ogen, door de liefdevolle ogen en door het offer van Jezus Christus. Hij wil ons leiden. Hij wil zorgen dat we hem centraal stellen in ons leven. En om dat te doen, hebben we dit woord gekregen. Gods woord is de grootste gave. Amen. We gaan een lied zingen. Nu Christus regeert. Nu hij regeert over deze gemeente. We zeggen, Jezus is Heer van deze gemeente. Dat zou ik jullie zo kunnen horen uitschreeuwen. Maar dat kunnen we ook zingen. En Lieder voor de Gemeente, zang 313, geeft ons daarvoor de woorden. En dan aansluitend zullen we onze tweede collecte houden. Die zijn dit keer voor de zondagsschool en voor de jeugd bedoeld. En het is vanavond voor het eerst weer jeugd. Ik hoop echt dat u even de tijd wilt nemen om daarvoor te bidden. We hebben weer 8 jongeren die vanavond erbij zullen zijn. En ze hebben ons gebed nodig. Want het is werk in uitvoering. Het is de plaats waar nog vele hartjes bereikt kunnen worden.